Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal van 21 december. Mijn naam is Renk van Ooyen. In deze uitzending Esther Fabriek van Stadsdeel West over West begroot de jaarlijkse subsidieronde voor initiatieven voor en door inwoners van West. Wat is de impact van deze vorm van democratie voeren voor het welzijn van West en welke keuzes worden er gemaakt? Hoe dicht zit de burger hiermee op de besluitvoering? Dan een interview met kunstenaar en dichter Koen Kuipers over de voorstelling die hij maakte over zijn schitterende avontuur toen hij in 2019 met zijn rugzak rende van Gennep naar Palermo om de kracht van positiviteit te verspreiden. En we praten met hoofdredacteur Paul Hofman van nieuwe Q Glossy Zuid die vrijdag de 22e gaat worden gepresenteerd. De Glossy geeft een gezicht aan de leden van Grey Pride Zuid voor roze ouderen in Stadsdeel Zuid. Ook een gedicht van Peter Peters, maar we starten met een kersteditie van de agenda en mededeling door Michiel de Beer.
Kerstviering bij het Leger des Heils. Wilt u een kerstviering bezoeken in Amsterdam? Het Leger des Heils houdt er een aantal. U kunt terecht bij Boshart Amsterdam Centrum, bij Amsterdam Goodwill en bij Boshart Loenermark Amsterdam. Ga voor de data en adressen naar www.legerdesheils.nl/kerstnoordholland. Het grote kelderkerstfeest. Vier samen met andere jongvolwassenen het feest van het licht. Vrijdag 22 december van 5 tot 10 uur aan de Nieuwe Herengracht nummer 18. Het is een gezamenlijk feest van het Wereldhuis, de Straatklinkers en Gist. Er is een feestelijk driegangen diner, live muziek, verschillende workshops bij Gist en natuurlijk ontbreekt ook het kerstverhaal niet. Deelname is €12. Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.protestantsamsterdam.nl/activiteit/kerst-in-de-kelders. Kerstlunch Asadaka. Op 23 december bent u van 12 tot 2 uur van harte welkom bij de kerstlunch van Asadaka Community. De lunch is gratis. U vindt Asadaka aan de Polderweg nummer 300 in Stadsdeel Oost. Kerkmusical Nieuwe Dam. U kunt op 23 december in de Nieuwe Dammerkerk een kerstmusical bijwonen. Deze begint om 2:30. De Nieuwe Dammerkerk vindt u aan Brede Kerkenpad nummer 6 tot 8 in Amsterdam-Noord. Kerstlichtpad in het Oosterpark. Op zondag 24 december bent u van 6:30 tot 8:30 welkom bij de gratis kerstbijeenkomst. Beleef de verhalen van kerst bij het kerstlichtpad dwars door het park. Veel lichtjes en een kerststal, warme chocomel, gedichten en samenzingen, ook geschikt voor kinderen. We verzamelen bij de Oosterparkkerk aan Oosterpark nummer 4. Kerstmusical in de Keizersgrachtkerk. Kiezen, dat is niet gemakkelijk. Ook niet voor Koningin Esther, die in deze musical centraal staat. Op 25 december zijn er naast de kerstmusical ook andere activiteiten in de kerk, zoals samen muziek maken. De musical is op 25 december van 10:30 tot 12:00. Kom kijken en meedoen. De kerk vindt u aan de Keizersgracht op nummer 566. Open huis op Eerste Kerstdag. Ook in 2023 is er op Eerste Kerstdag het traditionele open huis in de mooie wijde ruimte van de Dominicuskerk. Hier is ruimte voor iedereen die kerst niet alleen thuis kan of wil vieren. Met de hulp van iedereen, vrijwilligers en bezoekers gaat het vast weer een geslaagd open huis worden. Het thema voor dit jaar is Kerst is thuis, in het open huis. De Dominicuskerk vindt u in de Spuistraat 12A in Amsterdam Centrum. Kerst in El Teto Kerk. Wees van harte welkom bij de Kerst in van de El Teto Kerk. op tweede kerstdag, 26 december, van 5 tot 8 uur. Meld u vooraf even aan via kerstin@ltetokerkamsterdam.nl. Er is een feestelijke en gezellige kerstmaaltijd van 3 gangen. Er wordt een kerstverhaal verteld en er worden kerstliedjes gezongen. Tijdens verschillende spelletjes leer je de buren beter kennen. En je test je kennis over kerst en Amsterdam tijdens een quiz. www.protestantsamsterdam.nl/activiteiten/ltetokerk. Tot zover de kerstagenda van donderdag 21 december. Terug naar Henk.
In Stadsdeel West is het inmiddels net zo gewoon als naar de stembus gaan voor de verkiezingen. Met dat verschil dat de inwoners direct invloed kunnen uitoefenen op de eigen leefomgeving en de besluitvorming. Esther Fabriek, ligt de democratische bal in het speelveld van de eigen straat?
Zeker weten. Ja, want mensen die weten zelf veel beter wat nodig is in hun eigen straat dan iemand anders. Dus ja, volmondig ja.
Er zijn nog 14 dagen te gaan. Er zijn nu 7.329 stemmen uitgebracht. Hoe ligt de verhouding ten opzichte van voorgaande jaren?
Joh, dat klinkt goed. Ik heb deze cijfers helemaal niet. Je maakt me helemaal blij. Volgens mij gaat het de goede kant op. Ja.
Want bij
gaat West... altijd wel goed hoor. We hebben 10% meestal ongeveer van de bewoners in West dat stemt. Dat is voor zo'n lokale verkiezing natuurlijk best wel hoog.
Ja, behoorlijk. En een groot stadstel als West zijn dat ook behoorlijk aantal mensen.
Ja, precies. Dus meestal, ik moet niet zeggen dat het nu meer klinkt dan anders, want het gaat altijd wel hard. Maar dit klinkt alsof we weer de goede kant op gaan, toch?
Ja, het klinkt ook heel hoopgevend. Want het zijn veel mensen die stemmen. Als we kijken naar de verkiezingsuitslag voor de nationale verkiezingen, dan geeft dat best een ander beeld dan we nu hebben voorgeschoteld gekregen in de keuze van ons politieke bestel.
Ja, nou, je wel leuk dat je meteen zo insteekt. Maar dat is wel ook echt het idee van West Begroot. Dat mensen veel beter zelf weten wat nodig is in hun straat of in hun wijk. Ja. En dat we daarom gewoon een deel van de begroting elk jaar vrijgeven om aan bewoners om zelf plannen te bedenken. En ook zelf erop te stemmen. We zien gewoon dat het ook bij het indienen van plannen, dat het altijd wel heel populair is in West. Ja.
En het is natuurlijk ook wel zo dat in Amsterdam linkser gestemd is bij de nationale verkiezingen dan landelijk gezien. Hè? Zie je dat ook terug in de aard van de initiatieven die worden ingediend?
Dat is wel een grappige vraag. Er zit wel traditioneel gezien veel groen tussen de plannen.
Ja, ja,
dus
precies.
Heel veel groene. Dus ik weet niet of je dat een linkse hobby kan noemen.
Nou ja, ik heb het niet over linkse hobby gehad. Maar het is wel een. Het valt op dat de ingediende initiatieven heel positief van aard zijn. Die gaan echt over het mooier maken van de leefomgeving. Ja. Hè?
Ja, niemand vraagt om een extra asfalt, inderdaad. Nee, het gaat inderdaad wel om vaak vergroenen of gewoon opfleuren van de straat. Voor kunst en cultuur of voor samen activiteiten doen. En het zijn altijd hele positieve plannen, inderdaad.
Want anders dan bij gemeenteraadsverkiezingen bijvoorbeeld, kunnen voor West-Begroot mensen vanaf 12 jaar al stemmen voor de subsidieronde. Zie je dat ook terug in de initiatieven waarvoor gestemd wordt? Of op een andere manier gevraagd, zie je veel jongeren die deelnemen?
Ik denk dat helaas voor jongeren het soms nog wel moeilijker is om aan te haken. Omdat zij moeten toch altijd wel wat extra benaderd worden om hun ideeën te laten. Want ze voelen zich meestal niet vanzelf betrokken. Ze zullen ook niet snel zo'n brief openmaken van de gemeente. Dus daarom zetten we ook wel echt in via scholen en via buurthuizen om iedereen te betrekken. En ook via social media en bijvoorbeeld de bioscoop. Om ook reclame te maken voor West-Begroot.
Ja, want het valt op dat de indieners van initiatieven vaak mensen zijn waar een flink netwerk onder hangt. In de Kremerbuurt zijn ze daar bijvoorbeeld heel erg goed in.
Ja, het is wel het idee dat je stemmen moet halen. Dus dat is wel mensen die veel tijd hebben om campagne te doen. Die hebben een beetje voordeel. Mm-hmm. Maar we merken ook dat als je gewoon een goed idee hebt, dat als je stemt, dat je gewoon echt ook op meerdere plannen kan klikken. Het is niet dat je één plan kan klikken.
Ja, nee, dat is
dat ook gewoon de populaire plannen het wel halen. En meestal zie je dat juist voor veel groen en bloemen en bomen, dat heel populair is bij de bewoners. Dat is wel grappig om te zien.
Ja, want als je kijkt naar de initiatieven waarvoor het budget het hoogste is, dan kom ik op het oudere project in de Kremerbuurt, ouder project. Wat legt dat eigenlijk bloot? Het feit dat daar sowieso een hoog budget voor aan is toegekend?
Mensen mogen zelf ook bekijken hoeveel geld ze nodig hebben voor een plan. Dus wij, het is vanuit de gemeente, gaan niet zeggen, oh, dit kost zoveel. Hmm. We helpen natuurlijk wel. Dus als je nou een goed idee hebt, dan helpen we wel om te kijken van, wat heb je daarvoor nodig? En is het haalbaar? Of moeten we nog even met je meedenken? Maar het budget ligt ook wel echt bij de indiener van het plan. En dat is juist ook het leuke aan Westbegroting. Het is meer dan alleen directe democratie. Ja. Je leert ook als bewoner meer van wat komt er nou bij kijken als je echt van een idee naar echt realisatie gaat. Dus dat er echt straks in de wijk ligt. Ja. Wat komt er allemaal bij kijken? Waar moet je allemaal aan denken? Welke problemen kom je onderweg tegen en hoe los je dat op? En dat kweekt echt begrip ook bij elkaar. Zeg maar, de gemeente leert meer over hoe bewoners dingen zien, over hoe praat je met elkaar, hoe communiceer je. Mm-hmm. En bewoners leren meer over hoe moeilijk het is voor een gemeente om echt dingen voor elkaar te krijgen soms. En dat is heel fijn.
Want het is een vorm van co-creatie, hè, waar we het hier over hebben. Ik geloof dat dat, ik heb het gelezen, dat heet participatief budgetteren. Wat je dan doet met burgers.
Ja.
Oh, dat wist je niet.
Jij
ja, toch, ja. En het geeft burgers de mogelijkheid om nieuwe democratische ervaringen op te doen. Dus dat is eigenlijk een beetje wat jij ook zegt. Hè? Het leert burgers ook zien dat het niet makkelijk is voor een gemeente om burgers tevreden te houden. Om de leefomgeving fijn te maken voor mensen. Zie je dat ook terug in de reacties van burgers, van de inwoners van West naar de gemeente toe?
Ja, en we leren op deze manier ook zoveel nieuwe bewoners kennen. En ook wat er voor hun leeft en speelt in de buurt. Dus we leren echt van elkaar. Dus bewoners bijvoorbeeld als ze een plan hebben en het loopt ergens op vast. En je gaat samen kijken van hoe kunnen we dat oplossen. Het geeft zoveel meer begrip ook voor elkaars uitdagingen.
Ja,
en het traditionele idee van een bewoner heeft een klacht en de gemeente moet het oplossen. Of een bewoner heeft een wens en de gemeente moet het oplossen. En de irritaties die daarbij komen kijken van het duurt te lang. Dat wordt hierdoor ook wat kleiner, omdat je het echt samen doet. Dus je leert ook echt van elkaar en hoe dingen werken. En uiteindelijk krijg je een resultaat waar ook iedereen blij mee is.
Nou, Amsterdam scoort internationaal gezien heel hoog als smart city. En als stad waar inwoners zelf democratische tools in handen hebben. Hoe zie jij de toekomst voor het zelforganiserend vermogen van Amsterdammers?
Ja, ik zie een toekomst waarbij je veel meer samenwerkt. Dus dat je niet de bewoner heeft een loket en daar leg je je klacht of je wens neer. Mm-hmm. Maar ik zie veel meer, net als met afval, dat je helpt schoonmaken, dat je je eigen container adopteert. Of dat je helpt de straten schoon te houden. En dat je soort van, ook omdat er zoveel mensen bijkomen in Amsterdam, dat je samen veel meer werkt aan die stad. Lijkt me een veel prettigere manier en veel meer effectief om zeker. Dat samen te doen. Ja.
Zeker. Want je ziet ook duidelijk dat het publieke domein en het private domein in de ingebrachte initiatieven in elkaar overvloeien. Hè? De containertuintjes is een voorbeeld daarvan.
Populair, ja.
Ja, maar ook bijvoorbeeld een vereniging van eigenaren zag ik die een netwerkborrel willen organiseren. En dus dat het in elkaar overvloeien van privaat domein en publiek domein. Ligt daar een opening in voor bijvoorbeeld innovatie vanuit het bedrijfsleven richting het publieke domein?
Ja, ik denk wel dat het mooi is hier aan dat ondernemers ook een rol spelen. Hè, bij bijvoorbeeld schoonhouden of het mooi houden van de stad. En dat hierin op een hele positieve manier tot uiting wordt gebracht. Want bijvoorbeeld als je een winkel hebt, dan heb je ook ideeën over hoe de straat mooier kan worden. Ja. Dus die mogen ook plannen indienen. Alleen qua stemmen moet je wel echt in West wonen. Ja. Dus het maakt ook voor ondernemers, zet een soort van manier open om ook mee te denken over hoe je straat veiliger kan worden. En dus dan is het niet meer de stad waaraan je je geld verdient, maar ook die waaraan je mee kan denken van hoe krijg je die een beetje mooier en fijner. En, dat is toch een andere manier van met elkaar omgaan, denk ik.
Ja, zeker. En het project Open Stad, een open stadsdeel. Dat is een innovatieteam binnen de gemeente Amsterdam, waar ook Stem van West onder valt. Hè? Jullie halen daar tools vandaan. De software die jullie gebruiken.
Ja, ja.
Welke ervaringen met deze vorm van participatieve democratie om een mondvol te gebruiken zijn er in andere steden? Is dat te vergelijken met hoe we het hier in Amsterdam doen? De Republiek Amsterdam, zullen we kunnen haast zeggen.
Ja, ik weet dat andere gemeentes ook bijvoorbeeld met zo'n burgerraad al heel ver zijn. Hè? Ik weet van bijvoorbeeld Den Bosch, dacht ik, dat ze daar ook al heel ver mee zijn. Maar iedereen doet het op zijn eigen manier. Wij gaan nu ons ook een burgerraad beginnen op afval.
Ja.
En wij doen ook dan die directe begroting. Maar andere gemeentes hebben ook weer andere manieren om hiermee om te gaan. En zijn op andere punten dan weer verder dan wij. Kunnen elkaar alleen maar inspireren, denk ik.
Weet je dat er op jouw LinkedIn-profiel een hele grappige typfout staat?
Oh, echt waar?
Je houdt je bezig met democratisering.
Oh, echt waar? Serieus. Oh, dan ga ik dat zeker
dan. Het past toch perfect? Dat is hartstikke leuk. Een hele goede, mooie, eigenwijze manier om met democratie bezig te zijn.
Hey, het heeft meer iets te maken met mijn leeftijd en dat ik een leesbril nodig heb. Maar,
dat zeg je toch?
Wel mooi, inderdaad.
We kunnen hoe lang nog stemmen? 10 dagen?
Tot 3 januari.
Tot 3 januari.
We hebben echt nog alle feestdagen de tijd om naar buiten te kijken en te filosoferen over wat er beter kan.
En nou heb ik de link net niet voor me liggen. Is dat westbegroot.amsterdam.nl.
Ja, .nl. Helemaal goed.
Okay.
Ja.
Hartstikke dank voor het interview. En ik hoop dat we een nog mooier West krijgen dan we al hebben.
Nou, jij hartstikke bedankt. En dezelfde wensen vanuit mij.
Dankjewel. En fijne feestdagen ook.
Ja, jullie ook. Doeg.
Dank je. Oi, oi. En we gaan luisteren naar Paul Cherry Seed, The Story of Saint Anonymous.
The day shines as a night in my neighborhood. The hour of darkness is obscure and bleak. And there's gray haven and smiles, held over is understood. Blessed and trampled guard the meek. Thank God the riches of his kindness flow in best without a dime. An honest answer is like giving a tender kiss. I'll turn the other cheek this time. So when I rose out of bed, I thought I'd share my bread. I said I feed folks grab with dirt. And when I travel, I bring my garment or soul so I could give away my shirt. Wanna stop boasting big time about my deeds and try to find them in a little room. And embrace the rough boys that roam the streets, wait for the early morning groom. Here is the story of Saint Anonymous.
Story of Saint Anonymous.
Let's be a blessing and take up our cross.
Hey brother.
The antiphon, harmony of an abbey choir in the thin veil of the night. We recognize the echo of the voice of our king. He says it's time to put down your pride. Dig deep into your soul, your dreams and fears. Shut out the heaven, weep with fiery tongues. Cause when you sow my seeds in tears, you reap with cries of joyful songs. Here is the story of Saint Anonymous.
Story of Saint Anonymous.
Let's be a blessing and take up a cry. Brother,
dancing jellyfish of fauna and a canine flute. There is the sound of a chauffeur and a Syrian lute. A noodle player and a man with a trumpet that's bought. With the Salvation Army man, they made a cup of sky. So in tribulation, let his light burst forth. Be the restoration and sing and swing for the king. In jubilation, hey brother.
Jerry Seed is het pseudoniem van Paul Kuipers, de tweelingbroer van mijn gast Koen, die je zo meteen gaat horen. Hij is troubadour Paul Kuipers en zingt vanuit hart en ziel in dit lied over hoe we een onopvallende zegen kunnen zijn voor anderen. Dat zal Koen zeker herkennen, maar daar gaan we het straks over hebben. Want een glossy blad vol roze levenskunst, portretten van roze ouderen die iets te melden hebben. Dat is in de nieuwe editie van de Q Glossy Zuid met de Q van queer, de H van homo. Ja, wat zijn we eigenlijk, Paul Hofman?
Queer is de alomvattende term. Trouwens, wat een ontzettend swingend, lekker nummer hiervoor. Ja, ik bleef luisteren. Waanzinnig goed. Ja. Oké, maar wat de Q inhoudt. De Q is de letter die alle letters vertegenwoordigt. De LHBTIQ. En queer is, ja, de Q, queer.
Mag je ook gewoon homo zijn? Of is dat
een... Ik ben de oldtime homo. Ik heb de H, dus ik hoorde wel. Ik behoorde wel toe tot de groep. Ja.
Het motto van de nieuwe glossy is: heb lief, lef en jezelf zijn in Zuid. Maar is het nog nodig in 23 om lef te hebben voordat je lief hebt?
Ja, zeker. En ik heb zelf wel eens met geweld te maken gehad. Maar de laatste tijd, ik heb contact gehad met de politie en ook met het meldpunt discriminatie en racisme Amsterdam.
Ja. Ja.
Is dat de cijfers toch wat toenemen wat betreft geweld tegen LHBT'ers. Betreft uitschelden, bespugen, maar ook fysiek geweld. Dus het is belangrijk om jezelf te kunnen zijn en daarbij ook zichtbaar te kunnen zijn.
Want je zou zeggen als 55-plus homo, zullen we maar zeggen, dat je het moeten bevechten van homorechten, dat je denkt, dat kennen we toch wel, hebben we toch allemaal gehad?
Dat denk
je. Verontrustend.
Maar realiseer je wel, wij staan op de schouders van de generatie hiervoor. Die hebben gevochten, letterlijk en figuurlijk, in 83 in Amersfoort, voor de vrijheid van de homoseksualiteit. En die hebben op de barricade gestaan. Daar staan wij nu op en dat mogen we ons niet laten afnemen. Maar het... Kijk, we worden nog steeds getolereerd, maar volledig geaccepteerd buiten Amsterdam. Mm-hmm. Ik noem maar plaatsen, maar ook in Amsterdam gebeurt dat nog niet overal. Dus het is absoluut belangrijk om zichtbaar te zijn.
Het moet bevochten blijven.
En te kunnen zijn. En bevochten, ja. Die strijd is nooit voorbij.
Nee, want het lijkt wel alsof we in al het identiteitsgeweld van de laatste paar jaar, dat we onszelf eerder kwijt zijn geraakt een beetje dan dat we onszelf hebben gevonden. Zitten we in een soort collectieve identiteitscrisis ook?
Nou, identiteitscrisis weet ik niet. Maar ik weet wel dat de positie van LHBT'ers toch een beetje onder druk staat. Een beetje. Ik bedoel, je moet niet op iedere slag zout liggen. Mm-hmm. Maar het is wel een aandachtspunt. Absoluut.
En waar merk je dat aan buiten aan de cijfers die je van politie of antidiscriminatiebureaus krijgt?
Ik heb zelf een ervaring. Niet zo lang geleden stapte op station Zuid uit een tram. En er zei een man die stond te wachten, die wilde instappen. Hey, homo, tegen mij. Ja. Hij spoog ook. Dus, of spuugde. Hou me te goed. En dat gebeurt overdag op een middag, 5 uur, vrijdagmiddag. Nou, ik denk van, hey, hallo. Maar dat soort incidenten komt dus vaak voor. Daar merk ik het zelf aan. Ja.
Want als je, ik heb de vorige editie van jullie glossie gelezen,
ja.
Gezien. Daar staan verhalen in van mensen die het qua persoonlijkheid eigenlijk best goed voor elkaar hebben. Lijkt wel, weet je, zichzelf niet alleen gevonden hebben, maar gewoon ook in het leven heel erg zeker zijn in wat ze doen en wat ze kunnen.
Maar hun positie wel hebben verworven, ja. Ook door te vechten. En ook om zichtbaar te zijn. Pierre Valkering, hij was pastoor van de Vredeskerk. Oh ja. Die heeft ervoor moeten vechten om uit de kast te komen. Als katholiek, dat wordt niet geaccepteerd binnen de kerk. Nu wat oogluikend toegestaan door de paus. Maar
hij werd toch ook...
Hij werd geschorst en is op dit moment nog steeds geschorst. Dus hij mag geen mis meer opdragen. Dus die heeft een lange weg bewandeld. 27 jaar... voordat hij uit de kast kwam. Maar ook een George Schoot. Cabaretier was getrouwd en merkte op een gegeven moment... die is nu 80 ongeveer... merkte na het overlijden van zijn vrouw... dat hij anders in elkaar zat. Of anders, ja. Dat hij ook gevoelens voor mannen had.
Ja.
Nou, dat vind ik toch belangrijke verhalen.
Ja, het lijkt dat alsof de jongere generatie homo's... veel meer te bevechten hebben... dan de 55-plussers?
Het lijkt er wel op. Ben ik met je eens. Ja, maar echt heel goed onderbouwen kan ik het niet. Ja, het is een hele goede vraag. Je zet me aan het denken. Dus je krijgt de volgende keer antwoord. Maar dat lijkt het wel op.
Want... Weet je wat ik soms een beetje mis? Ook bij mezelf. Ik kom mezelf ook uit de culturele sector. Is gewoon het ongebreidelde gewoon kunnen maken. En weet je, toen ik uit de kast kwam... kwam er ongelooflijk veel creatieve energie vrij. Waarmee ik gewoon mijn hele werkende leven... mooie dingen heb proberen te maken. En momenteel overal waren kijkend theaters en musea... zijn mensen vooral bezig hun identiteit te bevechten. En het lijkt wel alsof die creatieve energie... naar de achtergrond is verdrukt. Ben ik daar alleen in?
Ik vind het heel moeilijk om daar een reactie op te geven. Ja. Ik begrijp je
gevoel.
Het is
erg generaliserend.
En precies. Dus, maar daar moet je ook weer voor waken dat het niet op de achtergrond raakt. Want dat het is een belangrijk element, het creatieve element. Ja, zeker.
En hoe gaat de presentatie eruit zien?
Nou, morgen hebben we een prachtige presentatie. We hebben elk jaar komt het blad uit... in de opdracht van de gemeente Amsterdam... die daar echt... Stadsdeel Zuid doet er heel veel aan... en Stichting Zoos ook... om dit blad mogelijk te maken. Ik zoek zelf 10 mensen... die iets... hun levensverhaal kunnen vertellen... want waar kunnen wij nog van leren? Hoe staan zij in het leven? En de vergelijking tussen toen en nu... en dat om antwoord te geven op jouw vraag... het wordt eens per jaar rond kersttijd gepresenteerd. Morgenmiddag op vrijdagmiddag 22 december van 2 tot 5... is er een programma waarin om 3 uur wordt het eerste exemplaar... ik heb het hier voor je neergelegd... wordt gepresenteerd aan Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken.
Ja.
Ook een optreden van Johan Goossens, Cabaretier, Margriet Brandsma... die journaliste van het NOS Journaal en voorheen... die gaat 2 mensen uit de Q interviewen. Dus we hebben iets meer dan 100 aanmeldingen tot nu toe. Die stromen binnen. Het wordt een fijne middag. En ja, de verhalen van mensen verdienen het om gezien... te worden.
Ja,
en het zijn boegbeelden in Zuid. De ene is actiever dan de ander, maar greep uit de mensen. Nou, dan spreek je over een patholoog-anatoom van het VU Medisch Centrum, Paul van der Volk. Maar ook een balletdanser van het Nationaal Ballet, Ahmad Judei. Dat is vluchteling uit een Syrisch kamp.
Oh, ja,
vluchtelingenkamp. Ja. Dus dat zijn verhalen die ertoe doen. Die je aan het denken zetten en simuleren ook van, wauw, hier ben ik. Ik ben vrij.
Ja.
Ik ben die ik ben. Die vrijheid heb ik. En dat is zo belangrijk.
Ja, zeker. En in de vorige editie stond een interview met George Groot. Van de Don Quixote. Nou, is dat net voor mijn tijd. Maar ik had dat ontdekt in de platenkast van mijn ouders. En toen ik nog niet uit de kast kwam. Of eigenlijk helemaal niet zo bezig nog was met die seksualiteit. Hoorde ik voor het eerst dat prachtig liedje van Don Quixote.
En dan ben ik even kwijt.
Lieve jongen.
En ik vond dat zo onwaarschijnlijk mooi en poëtisch. Ik wist helemaal niet op die leeftijd nog dat je op die manier zo poëtisch en liefdevol over iemand van je eigen geslacht kon praten. Maar goed, ik was ook misschien 14, 15. Ik had er nog helemaal geen flauw idee van.
Nu inmiddels wel.
Ik heb het ingehaald, okay. Hoor. Ik heb het ingehaald, ja.
Goed.
We gaan luisteren naar Donkey Shocking, lieve jongen. Ja?
Lieve jongen, zachte jongen, blonde jongen, met je artistieke inslag en je lach, met je feeling voor van Beethoven en Bach. Toen ik je maandag in de trein naar Gorkum zag, was het of de Wienerzanger knaben zongen. Mooie jongen, goeie jongen, brede jongen, met je culturele voorkeur en je smile, met je mij zozeer verwante hang naar stijl. Jouw fluwelen ogen zagen me terwijl in mijn hart de Wienerzanger knaben zong. Ik zal je nooit vergeten zolang ik besta. Gave jongen, slanke jongen, fijne jongen, met je beige corduroy pak en je mond, die zo zalig melancholisch open stond. Toen ik jou in mijn gedachten haast verslond, was het of de Wienerzanger knaben zongen. Tedere jongen, fijne boy, intense jongen, met je heimwee naar een lang vervlogen tijd, toen jouw anders zijn niets had van schandelijkheid. Toen ik jou ging vergelijken met een meid, was het of de Wienerzanger knapen zong. Ik zal je nooit vergeten zolang ik besta. Oh, wat hield ik van je, introverte jongen. In de trein naar Gorkum nam ik toen de gok. En ik streelde je en vroeg je om een lok. Maar toen jij zo nuffig aan de noodrem trok, was dat klerenkoor uit Wenen uitgezongen. Ik zal je nooit vergeten zolang ik besta. Hij viel bij hem, hij viel bij hem. Hopla.
Hopla, wat een mooi nummer. Paul Hofman, Q Glossy Zuid, morgen dus de presentatie.
Oranjekerk, half twee tot vijf uur. Met een koffie, thee, een taartje, een drankjes, een hapje na het programma. En het belooft een heel mooi programma te worden.
Wat kost het magazine eigenlijk?
Dat kost niets. Dat wordt gratis verspreid.
Ja?
En de entree morgenmiddag is €4. Maar dan zijn er gasten Margriet Brandsma, Lisa van Ginneken, Johan Goossens, Rocco Piers, stadsbestuurder. Dus iedereen is welkom vanaf half twee. En het kost niets. Althans, het blad.
Ja,
het glossy. Okay. En dan krijg je echt heel mooi blad.
Nee, Paul Hofman, dank je wel voor je gunst.
Graag gedaan.
En wij gaan luisteren naar een gedicht Winterwende, gelezen door Peter Petersen.
In deze donkere dagen zijn de lichtjes in de avond, in winkelstraten, in tuinen van Lindorpen, in bomen en op daken, je twinkelende kaarsjes in je cv-gestookte woonkamer, voorbodes van het licht dat komen zal. Het licht van Jezus, dat bedoel ik niet, of misschien ook wel. Het licht dat ons naar de lente leidt, naar een ver Arcadië, waar het zonlicht de sneeuw doet smelten. De pad en de beer ontwaken in hun sloot en pluizenhol, waar groene parkieten prille bloesems kraken. De pad de eerste springkraan inslikt, de beer de eerste honingpot gaat raken. Waar jij en ik in de vroege warmte van maartse stralen over lange winternachten praten, terwijl we vol zijn van de lengende dagen, vol van net ontloken, jubelende voorjaarspracht.
Prachtig, dankjewel, dankjewel.
Oké, fijne dagen.
Jij ook, mooie kerstdagen.
Dag.
Hey, hey. Koen Kuipers beleefde in 2019 een schitterend avontuur. Hij rende met zijn rugzak van Gennep naar Palermo om de kracht van positiviteit te verspreiden. Het was de start van een keten van groot en klein geluk. En nu maakt hij een avondvullende voorstelling van zijn renavonturen. En de reis is nog lang niet klaar. Of wel, Koen?
Nee, de reis is eigenlijk niet net begonnen. Maar ik merk dat... Dat er zoveel mee te doen is, omdat het zo'n intense en bijzondere reis was.
Want waar begon de reis mee?
Hoe bedoel je dat?
Waarom ging je op stap? Waarom ging je op reis?
Nou ja, het is ontstaan uit een depressie. Mm-hmm. Die ik in 2010 had. Dat ik niet zo goed wist wat ik nou met de wereld aan moest. Dat ik dacht, ja, maar draait het nu alleen maar om geld en werken? Of is er meer in dit leven? En ik merkte dat ik ging heel veel drinken. En op een gegeven moment trokken vrienden mij eigenlijk daaruit. Door langzaam nog hele kleine dingen voor me te doen.
Mm-hmm.
En dat... bracht me heel veel later op het idee om te gaan rennen voor het kleine geluk. Dus door onderweg dan kleine dingen voor mensen te doen. Om andere mensen daar ook bij te helpen. Omdat het mij langzaam eigenlijk eruit heeft getrokken toen.
Want waarom kleine dingen? De kleine dingen hebben jou eruit getrokken? Of was dat iets wat steeds op de horizon lag?
Als ik er naar terug ga, dan... Dan was het vooral inderdaad dat ze gewoon me belden of met me gingen wandelen of muziek luisteren. Gewoon hele kleine dingen waarvan ze later ook zeiden, ja, maar wij deden eigenlijk niks. We waren er eigenlijk alleen maar. Mm-hmm. En dat was wat ik toen heel erg nodig had. En dat heeft me heel langzaam, dat is natuurlijk een heel lang proces geweest.
Ja.
Dat heeft me heel langzaam... uit die depressie getrokken. Ik ben steeds minder ook gaan drinken.
Mm-hmm.
En toen kwam ik op een gegeven moment het hardlopen tegen.
En wat bracht het hardlopen? Alleen iets fysieks of ook iets anders?
Vooral mentaal. Omdat ik merkte dat de handeling van... De handeling van het gewoon lopen en lopen... zonder dat je per se ergens naartoe moet of zo, dat je gewoon je bent buiten en je bent aan het lopen, dat iets dat maakte gewoon iets in me los, iets van vrijheid.
En is hardlopen is dat anders reizen dan je anders zou reizen?
Wat bedoel je?
Je kunt met de bus gaan, bijvoorbeeld de trein nemen. Dat is ook reizen, hè? Dan kun je heel fijne dingen mee meemaken. Maar is het hardlopen, dus reizen via hardlopen op een andere manier reizen?
Ja, het is veel meer... het voelt voor mij veel geaarder. In de zin dat je hebt niks bij je. Dus je trekt schoenen aan of sommige mensen lopen op blote voeten. en je gaat gewoon lopen. Dus je bent helemaal in je lijf. Nog meer als met fietsen. Dus dat is... Voor mij is het nog altijd de meest bijzondere manier van reizen. Ja.
Je ging op reis om een beetje geluk te geven aan mensen die het moeilijk hebben. Hoe vond je hem? Want ik neem aan dat je moet toch contact leggen op de een of andere manier. Ging dat makkelijk?
Ja, dat ging niet zo gemakkelijk. Wat ik had gedaan is dat ik eigenlijk veel al op sociale media gewoon een oproep had gedaan. Mm-hmm. Van, hey, weet er iemand een geluksactie? Dus iets wat jou blij maakt, dat ik dan onderweg kan doen op die reis. En dan ga ik dat doen. Dus ik bedacht heel veel van die gelukse acties ook niet zelf. Mm-hmm. En toen kwamen er heel langzaam allerlei ideeën binnen. En die ben ik dan onderweg gaan uitvoeren als het op mijn pad kwam.
Want wat kwam er dan allemaal los? Welke vragen kreeg je?
Het waren eigenlijk twee. Je zou ze kunnen onderscheiden in twee dingen. Mm-hmm. Het waren hele praktische dingen, zoals bijvoorbeeld afval opruimen. Dat is daar een voorbeeld van. En het waren ook gewoon hele gekke dingen, zoals miauwen naar een kat. En stoepkrijten, gekke dansjes doen.
Ja.
En dan heb je eigenlijk nog een derde categorie. En dat had veel meer te maken met heel veel te maken met eenzaamheid of met dat mensen het echt moeilijk hebben. Mm-hmm. Dus kaarsjes aansteken of kaartjes sturen. Dat waren dan misschien drie categorieën, maar zo te zeggen. Ja.
Het gaat naar Palermo, hè? Ging naar Palermo, die eerste tocht. Ja. Deed ook iets weg van een pelgrimstocht ergens?
Ja, ontzettend. Voor mij was het vooral ook een spirituele reis, mm-hmm. ook in mezelf en in de ontmoetingen die ik had, dat ik merkte dat ik, hoe verder ik kwam, hoe meer ik ook van mezelf ontdekte. En dat was prachtig.
En dat heeft je verder gebracht dan Palermo, want er zijn nog tochten daarna geweest en je bent nou zelfs bezig met een theatervoorstelling.
Ja.
Even voor de luisteraars, je bent ook dichter, hè?
Ook dat, ja.
Dichter, dat is papier, dat is schrijven, een pen, jij eentje. Ja. Het is iets heel anders dan een medium theater, waar het is een heel exterieur, dat gaat echt naar buiten toe.
Maar hoe het is wel bijzonder hoe dat weer ontstaan is, omdat ik ben door... Nou ja, ik kwam heel kort, ik kwam terug in Nederland. En ik dacht, wat ga ik doen? Ik kan overal wonen. Waar moet ik naartoe? En toen zei iemand, je kan op katten gaan passen.
Ja, ja.
Nou, dat ben ik gaan doen. En door het reizen ontstond er ineens een gedicht. En toen dacht ik, ik kan gedichten schrijven. En door met die gedichten op pad te gaan, ben ik uiteindelijk op de podiums terechtgekomen. En dat was eigenlijk het begin van, ik kan uiteindelijk op een podium staan. Ik durf op een podium te staan. Dat ik dat voorheen nooit... Dan dacht ik, wat moet ik hier op een podium? Dat durf ik niet.
Want je hebt dan publiek heb je voor je. Dus je moet zorgen dat het publiek in jouw gedachten kan kijken. In je hoofd kan kijken.
Ja.
Was dat moeilijk?
Ja. De eerste paar keren moest ik vaak bijna overgeven. Even naar de wc om dat überhaupt te kunnen doen. En op een gegeven moment merkte ik, dat ergens was er een moment dat ik dacht, die spanning die is er. En die is er altijd omdat je iets geeft wat zo van jezelf is. Maar die is er altijd en die verdwijnt op een gegeven moment als je gewoon die dingen doet.
Mm-hmm.
Dus toen leerde ik ook omgaan met die spanning. En dat was een heel mooi gevoel dat ik dacht, dat hoort.
Ja, kan het een theatrale spanning zijn, hè? Die dan...
Dat kan je dus. Ja, dus ik heb manieren gevonden om daar dan mee om te gaan. Ja.
Is dit het verhaal van een Einzelganger of het verhaal van een zoeker juist?
Dat weet ik niet.
het heeft het allebei een beetje, hè? Het verhaal zoals ik dat tot nog toe ken.
Ja, ik kan goed op mezelf zijn, mm-hmm. maar... Ik ben altijd wel op zoek naar de verbinding.
Ja.
Ja, ook in die reis. Het ging niet zozeer om... Het was natuurlijk ook een spirituele zoektocht. Maar het ging mij veel meer om, ja, weet je, je wil dat geluk en die energie van die reis, ja. Dat wil je delen met andere mensen. Ook als je mensen tegenkomt, ook mensen die het volgen, zeg maar, dat wil je laten zien. Dat wilde ik heel graag laten zien.
Ja. Ja. Het is natuurlijk een cliché, maar het is wel waar als ik jou ook zo beluister, dat het echt gaat om die reis. Dat er is niet echt een puntje aan de horizon waar je heen wil, of zie ik dat verkeerd?
Nou ja, het ging om die reis zelf. Natuurlijk had ik op een gegeven moment dat ik dacht, ja, ik wil naar Palermo rennen. Mm-hmm. En ja, op een gegeven moment komt het dan in zicht. Dan ga ik daar naar kijken. Dat gebeurt toch. Maar ik was onderweg veel meer dat ik dacht, oh, oké, nu ben ik hier en nu kom ik ineens een opera tegen onderweg, om maar wat te noemen. Ja. Ja, wat zou er nog meer gebeuren? Dan ontmoet ik weer iemand. En, weet je, dus ik was veel te, ja, ik was een soort, ja, weet je, bijna een spelend kind die dacht, ja, ja. Ik heb hier een speeltuin voor me en ik ga van alles doen. Fantastisch.
Dus er gebeurt heel veel toevallig, of noem het synchroniciteit, kan ook tijdens de reis. Ben je wel eens bang dat nu je weer terug bent, dat een beetje weg hebt, dat je dat toch moet blijven opzoeken? Of blijft het jou juist opzoeken?
Hoe bedoel je dat?
De toevalligheden die je onderweg plaats hebben en je gaat van het een naar het andere, de ene verbazing naar het andere. Het stroomt allemaal in elkaar. Het een wordt door het ander beïnvloed. Dan kom je thuis en dan in het alledaagse leven, de 9 tot 5 type ben je niet, maar laten we zeggen het alledaagse leven. Mm-hmm. Ben je bang dat je die spanning van die reis een beetje kwijtraakt naarmate je langer thuis bent?
Daar ben ik wel bang voor geweest, mm-hmm. laat ik het zo zeggen. Maar ik heb ook manieren gevonden om om zeg maar te blijven spelen, maar wel ook een beetje stippen aan de horizon te zetten.
Oké.
En dat helpt mij om een beetje vrijheid te kunnen spelen, maar wel te weten van ja, hier wil ik wel ongeveer naartoe.
En je bent bezig met de theatervoorstelling, hè? Of je hebt een crowdfunding opgezet?
Ja.
Welke plaats neemt die theatervoorstelling in? Is dat een volgende stap in een veel langere reis? Of is dat iets waar je de ervaringen tot nog toe even parkeert?
Nou, ik merkte dat waar het voor mij voor het theater om te doen is dat. Het is zo'n expressieve vorm. Ik kan daar zoveel in kwijt over die reis. Omdat die reis met beelden, muziek, gedichten, liedjes. Er is zoveel mee te doen. Dat ik in het theater stond. Mm-hmm. In het klein. Via Rep en Roer. Een stichting die mensen een podium geeft. Mooie mensen. dat ik zag van, oké, dit heeft dat verhaal nodig. Een expressieve vorm om mensen echt in die reis te laten zinken bijna.
Ja. We hebben straks een nummer gedraaid van jouw broer, hè? Non de Plume is Paul Cherryseed. Mm-hmm. Ik heb ook zijn website gezien. Hij is troubadour. Jullie lijken denk ik heel erg op elkaar, hè?
In zekere zin wel. Maar er zijn wel verschillen, maar ik denk wat we delen is dat we volledig op kunnen gaan in iets vol verwondering gewoon in dat moment verzonken raken. Dat kunnen we allebei heel goed. Ja.
We gaan dadelijk nog even gaan we het nog even hebben over waar de voorstellingen te zien is. We gaan eerst even luisteren naar een keuze van jou, Jacques Brel, Madeleine.
Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça, elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là, ce soir
soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas, il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le 30-33, trop tard pour les frites de gêne. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire dès je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie. Ce soir, j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas. Je les ai jetés comme toutes les semaines, Madeleine ne viendra pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma. Je reste avec mes je t'aime, Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi, mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir, j'attendais Madeleine, tiens, le dernier tram s'en va, on doit fermer chez Eugène. Madeleine ne viendra pas, elle est... Elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant tellement tout ça, elle est pourtant toute ma vie, Madeleine, qui ne viendra pas. Mais demain, j'attendrai Madeleine, je rapporterai du lilas, j'en apporterai toute la semaine. Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine, on prendra le 30-33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi. Si elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Demain, j'attendrai Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai des je t'aime. Mais Madeleine, elle aimera ça.
Jacques Brel, die heb jij gekozen, dit nummer, Koen. Waarom eigenlijk?
Ja, Brel is zo'n, wat is het, ja, maffe levensgek. Ja. Die heeft zoveel krankzinnige dingen gedaan. Dat toen ik hem... Ik zag een documentaire van hem, Gek van het Leven. En ik dacht, ik begin mezelf beter te begrijpen. Dat was in de voorbereiding op die hardloopreis.
Ja.
Dat ik ineens nog meer dat vuur voelde van... Ja, weet je, het vuur van het avontuur aangaan. Ja, weet je, vol overgave. Dus ik vind het een waan... Het was een waanzinnige man. Hij heeft zoveel moois... gedaan en gebracht. En hij werd ook heel vaak niet begrepen. Dus dat deel ik wel met hem.
Wat begreep men niet aan hem?
Hij had zoveel kanten, zoveel verschillende creatieve kanten, dat mensen, ja, dan, nou ja, dat denk ik. Dat ik ken hem ook niet. Ik ken hem natuurlijk niet.
Mm-hmm.
Maar ik heb het gevoel dat mensen nooit zo konden volgen wat hij allemaal deed. Maar hij deed alles van... dat wat zo mooi was, is dat hij alles kon achterlaten en dan gewoon iets volledig nieuws kon gaan doen. Dat is, ja... Dat is buitengewoon.
Je herkent jezelf er ook al in, hè, zei je?
Ja, deels. Ja.
In veel punten.
Ja.
En dan ben je ontzettend van jezelf natuurlijk. En jezelf aan alle kanten kunnen en moeten bekijken... en dan sta je op toneel en dan word je geregisseerd. Hoe was dat voor je? Was dat moeilijk?
Hoe bedoel je dat?
Je werd geregisseerd, toch?
Nee.
Oh, sorry, dat heb ik nog een keer begrepen.
Dat geeft niet. Ik ben nog niet geregisseerd. Dus ik heb weet je, wel wat aanwijzingen gehad om het voor het schrijven van de eerste theatervoorstellingen.
Mm-hmm.
Van een kwartier. Maar echte regieaanwijzingen, dat vindt eigenlijk pas nu plaats bij de grote voorstelling. Dus die krijg ik nu van mijn theaterreeks, zei ze.
Okay.
Dus dat is, dat is wel redelijk voor het eerst.
Komt die aan stukjes, Koen, waar, die een beetje moeilijk zijn? Of valt het mee?
Ja, ik had het eerder wel al in Gouda bij een... Anderpijn, heel mooi festival, dat ze wat aanwijzingen had gegeven. En wat het voor mij is dat ik misschien soms iets te veel energie ineens wil geven. Dat ze zegt, nee, neem af en toe pauze, neem af en toe even rust om mensen dat te laten bezinken. Van het feit dat je zegt, ja, ik heb 72 marathons en 112 dagen gerend. Dat is natuurlijk al iets dat je denkt... Hé, maar kan dat?
Hoe werkt dat?
Hoe werkt dat? Dat je heel even mensen laat wachten van, oh ja, dit is wat er nu is en daar sta ik nu en dan ga ik dit doen. En dat leerden ze mij wel. Ja.
Hoeveel voorstellingen staan er gepland?
Nu drie. Eén kleine voorstelling in Oost-Brabant, in Kuik, op 29 december. En dan speel ik, ja, wat is het? Ik noem het maar even een voetnoot van de grote voorstelling. En 13 januari en 20 januari speel ik in het kleinste complete theater van Gouda. Een prachtig theater. Ik moet het altijd goed zeggen, klein theater Zwaan.
Ja.
En ja, daar speel ik dan twee keer de voorstelling, 88 minuten.
En ik hoor net iets fluisteren van Oranjekerk.
Oranjekerk in Amsterdam, dus je brengt me op gedachten. Dus we moeten nog maar eens verder praten.
Ja, er worden hier verbondjes gesmeed.
Absoluut. Dankzij Radio Salto. Dus denk je, ja.
Hey, je hebt een crowdfunding opgezet voor de kunst, hè?
Mm-hmm.
Loopt dat goed?
Nou ja, dat kan nog wel een slinger gebruiken. Maar op mijn website, op koenkuipers.com, kan je, dat is CoenCuiepers.com, daar kan je meehelpen met de crowdfunding.
Hey, ga daar meteen heen, koenkuipers.com en doneer aan die campagne en de mooie voorstelling. Dank aan mijn gasten. Esther Fabriek van Stadsdeel West, Paul Hofman, Q Glossy Zuid en dichter, wandelaar, theatermaker Koen Kuipers. Dank ook aan Peter Peters.
Luister
voor de poëzie.
Elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal. Op Radio Salto.
En Michiel de Weer voor de techniek. Voor tips en persberichten, Radio Signaal, het cliëntenbelangen Amsterdam.nl. Tot in januari en fijne kerst.